Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stokke, Harry Garretsen. Ja, Harry, jij bent afgestudeerd in de algemene economie. Ja. Janka, jij in de sociale psychologie en arbeids- en organisatiepsychologie. Nu dus allebei experts in leiderschap. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen?
Ja, ik ben inderdaad afgestudeerd en gepromoveerd als econoom. Dus ik ben ook econoom. En van oudsher heeft dat vakgebied niet zo heel veel met individuele leiders. Of met individueel gedrag in die zin dat als we het over leiders of over hun volgers hebben dan, of dat nou de organisatie of de politiek is, dan doen we dat heel erg van buiten naar binnen. Dus mensen worden door prikkels gestuurd. Hè. Je kunt mensen positief, de wortel of de stok. Je kunt ze motiveren door ze meer geld te geven om iets anders te gaan doen. Of je kunt ze straffen. Dat is heel erg gechargeerd hoe economen geneigd zijn bijvoorbeeld naar leiderschap te kijken. En dat is onbevredigend, omdat het leiderschap meer is dan dat. En dat heb ik ook ontdekt door eigen bestuurswerk, onder andere samen met Janka. En je ziet nu in de economische wetenschap al langere tijd, er zijn goede voorbeelden, Robert Deur, collega hoogleraar economie in Rotterdam, dat de gedragseconomie veel meer aandacht krijgt. En daarbinnen past ook dat er veel meer aandacht komt voor leiderschap.
Niet alleen maar naar de cijfertjes wordt er gekeken, niet alleen maar naar de prikkels,
ja, gedrag,
maar meer naar gedrag.
Gedrag ook, precies, ja.
Janka?
Ja, ik ben psycholoog en leiderschap is een onderwerp waar psychologen zich al heel lang mee bezighouden. Ik ben er op afgestudeerd en daarna op gepromoveerd. Dus het is wel altijd mijn onderwerp geweest. Tegelijkertijd, wat wel heel leuk is, dus waarom ik het nog steeds heel leuk vind, is omdat er, doordat je met mensen van andere disciplines samenwerkt, zoals bijvoorbeeld economen, je ook echt dingen leert die maken dat je er op een andere manier naar gaat kijken. Hè. Dus een van de problemen van psychologen en leiderschap is dat we het altijd heel erg micro bekijken, dus altijd heel erg naar het individu en naar hooguit het team. Maar dat de grotere context, hè, dus organisaties of misschien wel landen, dat we die altijd een beetje, dat we het lastig vonden om daarnaar iets over te zeggen. Mm-hmm. En wat natuurlijk heel mooi is, dat je nu dat er steeds meer data beschikbaar zijn. En daar zijn economen ook heel goed in. Dus je kan daar heel veel baat bij hebben.
Oké, maar wat maakt leiderschapsvraagstukken nu zo leuk, zo interessant?
Nou, niet dat het alles bepalend is voor het succes of falen van organisaties of zelfs de hele samenleving. Maar het is duidelijk wel belangrijk wie er aan het roer staan. Hè. Dat vinden we allemaal. Maar wat bepaalt dan precies hun gedrag? Hè? Het gedrag waar we het net over hadden. En hun effectiviteit. Dus waarom is de ene leider doet iets wel goed, vinden we. Of objectief of subjectief. En de ander niet. En daar hebben we allemaal heel veel meningen over. Want iedereen heeft meningen over zijn of haar baas. Of over de politiek. Maar er is een soort gebrek in die discussie, vonden wij, aan serieuze wetenschappelijke kennis. En waarom we ook waarom we onder andere deze podcast doen.
Ja. Ja, maar het is een populair thema tegenwoordig. Hè? Waarom is dat? Is daar een verklaring voor?
Nou, ik denk iedereen heeft ermee te maken. Hè? Dus of je nou hebt over je werk of als burger met leiders in de politiek. En het zijn ook heel vaak, ja, we maken ze ook groter dan ze zijn. Hè? Dus ultieme helden of sukkels. Daar moet je ook een beetje mee oppassen. Dus aansluitend op wat Harry zei, we hebben gewoon ook wel echt goed onderzoek nodig om een beetje het kaf van het koren te onderscheiden.
Maar waarom is het nu zo'n populair onderwerp?
Nou, omdat het onzekere tijden zijn en dan kijken we ook iets meer naar onze leiders.
Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcastreeks ter ere van 75.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden.
De afgelopen 10 jaar help ik mensen om letterlijk leiderschap te nemen over hun eigen persoonlijke handelen. Dit helpt hen sterker.
Wil je bij die 30% horen die wel goed gaat? Volg dan deze introcursus over verandermanagement en leiderschap.
Ja. En nu het officiële begin. Heel erg fijn dat jullie kijken. Heel fijn dat jullie aanwezig zijn bij een nieuwe editie van De Staat van Leiderschap.
Ja, we maken nu al een jaar deze podcast over leiderschap. We zijn niet de enige. Jullie zijn allebei directeur van In The Lead, expertisecentrum over leiderschap. En zijn ook niet de enige. Overal kan je cursussen volgen om een betere leider te worden. Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de AFM, die schreef laatst een column over in het FD. En Japke Bauma in de NRC zelfs 2. En ze noemden allebei leiderschap een jeukwoord. Doet het pijn?
Nou, hangt er vanaf. Nee, ik herken die jeuk deels heel erg sterk. Hè? Dus als het gaat om al die cursussen waarin je denkt dat je in 2 stappen of in 3 dagen een goede leider kan worden. Er is heel veel onzin, hè, over leiderschap. Dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom wij hier zitten. Dus ik deel de kritiek. Sterker nog, in ons eerste boek Goed Leiders Zweven Niet hebben we Japke D. Bauma opgevoerd, ook in ons voorwoord of in de proloog, om aan te geven dat we het daarmee eens zijn. Tegelijkertijd En daar ben ik het dus niet mee eens met dat jeukwoord. Is het een heel belangrijk thema en is er heel veel goed onderzoek. En weten we ook best wel veel dingen wel over leiderschap. Die ook een beetje ondergesneeuwd raken. Mm. Ja, dus je gooit bijna een beetje het kind met het badwater weg. Door te zeggen het is allemaal bullshit.
Kan van het koren scheiden.
Ja, en het is ook, zeg maar, er bestaan heel veel populaire, hippe termen. En elk jaar is er weer een nieuw bijvoeglijk naamwoord dat we voor leiderschap plakken. En dan moet je dat opeens allemaal gaan doen. Nou, dat is net alsof je, zeg maar, de nieuwste mode moet volgen. Mm. Of een nieuwe wasmiddel moet kopen. Maar het is een beetje zonde om te denken dat het daarmee dus ook gewoon allemaal maar onzin is.
Ja, Japke schrijft dat ze er wel klaar mee is. Leiderschap is geworden het leidinggeven van vroeger, zegt ze. Ineens zijn er een miljoen soorten leiderschap en er verschijnt elke minuut wel een boek over. En tel je niet meer mee als je zo'n cursus hebt gedaan. Iedereen wil tegenwoordig baasje zijn?
Ja, dat relativeerde ze zelf overigens een week later ook door een tweede column te schrijven waarin een van ons, Janka, namelijk...
Ja, dat was een spoedcursus, hè?
Figureren, dus waarin ook stond wat we dan wel weten.
Ja.
Maar de stelling van iedereen wil baasje zijn. Een goede leidinggevende nu is niet per se iets anders dan een goede leidinggevende vroeger. Dus er zijn een aantal dingen die nogal voor de hand liggen. Dus als je verstand van zaken hebt, kun je luisteren. Een beetje tijdig de bakens te verzetten. Dus het klinkt een beetje als hoe moeilijk kan het zijn. Want, en wat moeten we daar nu nog over leren? Want dat is van alle tijden. Hmm. Want ondertussen verandert de wereld. Omstandigheden veranderen. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken, wat nu heel belangrijk is en 20 jaar geleden niet. Dus het is ook een valkuil om te denken van, nou ja, dat is gewoon wat vroeger een leidinggevende goed maakte. Dat is ook nu ook, daar hoef ik geen cursus voor te volgen.
Dan, er zijn betere inzichten misschien nu.
Ja,
wel.
Er zijn betere inzichten en je moet altijd nadenken over of die inzichten nog wel actueel zijn.
Ja, maar wie werkt er uiteindelijk nog als iedereen leider is, vraagt ze zich af.
Ja, oei Edwin.
Hoezo?
Leiders of managers werken natuurlijk ook.
Ja, maar ja, die mensen die het...
Het echte werk. Een leidinggever is Dit is een stereotype. Nee, dat is. Het is niet zo dat die managers en leiders allemaal niks zitten te doen. Sterker nog, we weten dat het enorm uitmaakt. Bijvoorbeeld voor hoe een organisatie presteert. Hoe goed de kwaliteit van het management is. Dus die zitten kennelijk iets te doen. En als ze iets niet zitten te doen, dan heeft dat ook effect. Dus dat is één.
Ja.
Tegelijkertijd, het is natuurlijk niet zo dat iedereen maar leidinggevend hoeft te zijn. En dat is wel een van de allerbelangrijkste dingen die wij altijd zeggen, dat is een hele pragmatische benadering van leiderschap. Maar is dat het uiteindelijk natuurlijk alleen maar een middel is om een doel te bereiken. Het is niet een doel op zich om leiders te hebben. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk wil je dat een organisatie of een land, dat goed gaat. En je hoopt eigenlijk dat je leidinggevende hebt die dat proces, dat resultaat weten te beïnvloeden op een goede manier. Ja. Maar het is niet een doel om baas te worden.
Nee, oké. Okay. Maar goed, je hebt inderdaad, je zei het zelf ook al, veel cursussen. Mm. Bij sommigen kan je vraagtekens zitten.
Zeker.
En Japke schrijft ook van, ze noemt al die cursussen eigenlijk geldverspilling. Dat je meer leert van leiderschap door 3 dagen voor een VMBO-klas te staan.
Daar leer je vast meer van sommige van die cursussen. Over groepsdynamiek en hoe je eigen gezag handhaaft of vergroot. Maar ja, de vraag is ook, wat leer je precies van als de context weer een heel ander is? Je moet leiding geven aan een advocatenkantoor of een team van IT-specialisten. Dat is natuurlijk de vraag wat je precies hebt geleerd op die 3 dagen voor de VMBO-klas. Dus je leert daar wel wat van, maar er is niet voor al die, of het nou 3 dagen voor zo'n klas is of iets anders. Er is niet een gouden formule van als je dat dan maar gedaan hebt, dan ben je een effectief leider. Want effectief leiderschap is dus contextspecifiek. Dat is misschien een saai, maar wel belangrijke conclusie. Misschien wel de belangrijkste conclusie die we kunnen trekken.
Het woord context is weer gevallen.
Ja, dus effectieve leiders snappen ook, en dus een soort meta-conclusie, die snappen ook in welke omstandigheden ze dan misschien welk gedrag effectief kunnen laten zijn. Dus die weten daar ook naar te handelen.
Ja, maar ik weet ook uit het verleden, dat als dan mensen ineens op cursussen gingen, die cursussen kwamen toen net op, dan kwam een leidinggever ineens complimentjes geven of te vragen van, hoe gaat het eigenlijk met je? En dan werd er op de werkvloer gewoon gekscherend gezegd, hij is op cursus geweest, over volgende week is het wel weer over.
Ja, en dan heb je dus uiteindelijk niks geleerd. Nee, het leuke is dat het inderdaad enorm uitmaakt of je mensen vraagt hoe het met ze gaat. Hè. Dus je hoopt eigenlijk dat mensen dat
meestal is het tijdelijk.
Uit zichzelf. Dus dat ze het, zeg maar, echt hebben verankerd in zichzelf. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat zo'n cursus alleen maar zin heeft als je dan daarna ook echt gaat toepassen. Hè. Een van de problemen van die cursus is ook altijd dat als je daarna weer terug gaat naar je werk, dat heel veel dingen niet veranderd zijn. En dat het dus heel moeilijk is om dit nieuwe gedrag te laten zien. Dus het beklijft ook niet altijd als je daar maar 2 dagen iets...
En het duurt misschien ook een tijdje.
Hebt geleerd. Ja, en het duurt een tijdje. En het is ook zo dat je daar... daar hebben we natuurlijk in de vorige podcast ook over gehad. Dat gedragsverandering gaat niet zomaar van de een op de andere dag.
Nee, en leider ben je misschien ook gewoon. Ik bedoel, of kan je het echt leren?
Nou, dat is een hele hardnekkige opvatting. Je bent het gewoon. Gelukkig kan je een deel van wat je nodig hebt als leidinggevende heel goed leren.
Je moet ook een beetje in je hebben, toch?
Nou, het is een combinatie van allebei. Kijk, sommige mensen vinden het ook absoluut niet leuk om die rol op zich te nemen. Hè. Nee. Kijk maar naar een kleuterklas. Er zijn sommige mensen die, of kinderen, die de baas spelen. En anderen die denken, nou laat maar, daar heb ik helemaal geen zin in. Hè, dus de een vindt het veel leuker om met andere mensen iets te doen. Is extraverter, wil graag de leiding nemen. Dus dat is natuurlijk zo. Sommige mensen zijn van nature daar misschien wel meer voor in dan anderen.
Of willen het misschien, omdat het meer verdient.
Dus meer.
Omdat het meer verdient, ook als ze promotie willen maken. Ja, toch?
Als je het zo ziet, zeker. En dat is een beetje, dat is natuurlijk ook een gevaarlijk, omdat in veel organisaties dan leider zijn of manager zijn als een soort ultieme stap wordt gezien.
Als promotie.
Als promotie, maar dan ook als, dan heb je het beter gedaan. Dus als carrière. Terwijl natuurlijk inhoudelijk gezien kun je ook, zijn er heel veel belangrijke rollen in de organisatie, misschien wel vaak belangrijker, die niet zozeer iets met management te maken hebben. En die dan, maar dat wordt toch een soort scheefheid in dat ze dat vaak minder belangrijk vinden. Dus je hebt het pas echt gemaakt. Hè? Dat
is als je leider soort, bent.
Het overkomt je ook bijna automatisch. Als je ergens lang genoeg zit, word je op een gegeven moment een keer manager. Terwijl, of dat altijd qua waardering dan, of we dat ook zo moeten zien als dat dan belangrijke mensen in de organisatie zijn. Dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Dus
worden leiders niet te groot gemaakt?
Ja, heden ten dagen zou ik zeggen van wel. Dus helaas, want het is ook een simplificatie. Dus al het succes of falen toeschrijven aan de leider. Dus een soort almachtig, de sterke leider. Dat is ook een term voor in de literatuur. De romance of leadership. Dat is vaak positief. Het komt allemaal door die ene leider. Die dan alles bepalend is geweest. Terwijl onderzoek laat zien dat dat bijna nooit het geval is. Leiders doen er wel toe, maar dat is maar één factor.
Maar ze zijn bijna nooit alles bepalend?
Nee. Ze doen er wel toe, maar ze zijn niet alles bepalend.
Ja, dat schrijft de Laura van Geest van de AFM ook. Ze wil misschien dan Elon Musk of Steve Jobs nog wel zeggen dat zij alles bepalend zijn geweest. Hè, vanwege de Tesla en de iPhone. Maar dat de rest eigenlijk, zegt ze in het FD, dat zijn eigenlijk reuzen met leme voeten. Oftewel schijnbaar sterk, maar eigenlijk heel zwak.
Ja, en zelfs bij Musk en Jobs kan je ook nog zeggen dat het een soort van toevalsfactor is. Hè, dat ze ook maar net in een bepaalde situatie zitten. Kijk wat Elon Musk nu bij X doet bijvoorbeeld.
Nou ja. Dat gaat niet helemaal goed daar.
Nee, dus we kennen ook wel heel veel belang toe aan succesverhalen. Terwijl we daarmee dus ook wel overschatten wat die individuele helden dan allemaal voor elkaar hebben gekregen. Hè? Dus Laurent van Geest heeft zeker een punt. Tegelijkertijd is het ook zo dat waar zij misschien wel, dat is ook waar we in het begin even over hadden. Je moet ook oppassen dat je, doordat je het zo positioneert, meteen ook zegt, het stelt dus eigenlijk allemaal niks voor. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel jammer. Want ja, ze doen er wel degelijk toe. Maar ja, leiders zijn uiteindelijk natuurlijk niks zonder volgers. Hè? Dus ze zijn ook aan zich niet echt iets in hun eentje.
Nee, want ze wijst er ook op, er is een raad van commissarissen, er zijn toezichthouders, procedures, governance. Ja, de leider is niet alleen. Nee. Doet het ook niet alleen, die heeft ook werknemers.
Tuurlijk niet. Dus dat is ook zo. En sterker nog, even die romance of leadership. De gedachte dat die leider dat allemaal maar in zijn of haar eentje moet doen, is natuurlijk ook heel raar. Ik bedoel, waarom zou je zeggen dat het allemaal uiteindelijk maar van één Elon Musk afhangt? Mm. Er zijn natuurlijk allerlei mensen daar, zowel op topmanagementniveau, maar ook in de organisatie, die maken dat uiteindelijk zo'n organisatie succesvol is.
Ja. Conclusie, het is geen jeukwoord.
Nee.
Nee, de wijze waarop sommige mensen het gebruiken is wel heel erg jeukerig.
Als ik moet kiezen, dan dat is ook uit eigen belang. Ja.
Nou, we zitten trouwens net voor kerst. Het jaar is alweer bijna voorbij. Ja. Wat voor jaar was het eigenlijk als je kijkt naar leiderschap?
Een heel roerig jaar toch ook. Hè? Dus evenals het jaar ervoor over. En dat heeft te maken heel erg met de omgeving. Dus als je naar de Nederlandse politiek kijkt, veel aan de hand. Je hebt het uitgebreid over gehad, veel wisselingen. Veel kritiek op leiders. Musk viel net, die toch hier en daar bijzonder gedrag vertonen. Maar ook heel veel de donkere kanten van leiderschap. Dus denk aan oorlogen en conflicten. Denk aan de Oekraïne, dat hadden we al. Maar denk ook aan wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Dus als je het zo moet, ik denk een heel roerig jaar waarbij leiders niet altijd er op een positieve manier vanaf komen.
Ja. Nou ja, aan het einde van het jaar worden er ook altijd lijstjes gemaakt. Hè? De top 1000s, 2000s en dat soort dingen. Laten we nou even een top 4 samenstellen bijvoorbeeld van leiders die het afgelopen jaar het meest opvielen.
Ja, nou even eerst een disclaimer. Die lijstjes zijn natuurlijk verschrikkelijk.
Dat is toch leuk op het einde.
Ze zijn leuk, maar tegelijkertijd verschrikkelijk. Omdat het natuurlijk ook een soort van momentopname is. Hè. Dus je had ooit...
Het is een populariteitstest.
Nou ja, je had in Nederland, dat is wel heel leuk. Je had in Nederland ooit de beste manager van het jaar. En daar zijn zowel Dirk Scheringa als Rijkman Groenink een keer als eerste geëindigd. Nou, je weet ook hoe het met die beide mannen is afgelopen.
Niet helemaal goed, hè? Nee.
Dus je weet ook dat het misschien wel heel erg omineus is om daar hoog op te staan.
ABN AMRO en DSB.
Ja, precies. Zeker.
Maar goed, hebben jullie vier namen?
Tuurlijk, we hebben vier namen voor.
Ja, Nou, een eerste zou Maurice Stijn kunnen zijn. Dus iets uit de sport. Dus in ieder geval een schoolvoorbeeld zou je zeggen van... Hè, dus iedereen trainer van Sparta, relatief kleine club. En dan denk ik trainer van Ajax, dat was de achtergrond. Dus een schoolvoorbeeld van wat wij hier steeds benadrukken. Hoe een veranderende context dominant is. Dus die man werd in één keer niet alleen in een totaal nieuwe situatie. Maar ook onder vrij bijzondere omstandigheden. Waar hij over heel veel over niet meer over ging. En waar hij uiteindelijk ook gesneuveld is, zullen we zeggen, als trainer. Want 3 maanden later was
hij niet goed afgelopen.
Nee, dus een goede les over een leider die in één keer... of zeg maar geheel gedomineerd of overdonderd wordt door zijn context. Dan is dat Maurice Stijn. Ja.
Ja, en een andere leider die opviel, want we hebben het niet per se over goed en slecht, hè, maar wie viel erop?
Wie viel erop? Okay,
nou, dat is ook iemand die in ons boek voorkomt, Jacinda Ardern, hè, de oude premier van Nieuw-Zeeland. Die heel erg geprezen werd om haar beleid tijdens de coronacrisis. Die hield er opeens bij op. En dat deed ze omdat ze zei, ja, ik heb de energie er niet meer voor. De tank is leeg. Waar vervolgens ook wat kritiek op is ontstaan. Maar wat ik er leuk aan vind als voorbeeld, en daarom staat ze nu in dit rijtje, is omdat we eigenlijk heel weinig leiders zien die op een gegeven moment zeggen, nou, weet je, ik heb eigenlijk de energie niet meer. Mm. Ik heb meer nodig om deze rol goed te kunnen vervullen.
De meeste gaan
iemand anders
moet
het doen. Ja, dus je kan echt op tijd opstappen.
Nou, een derde, we zijn lijstje aan
het... Ja, lijstje van 4.
Een derde, en dan niet zo noodzakelijkwijs op de derde plek dus, is die is een heel andere, Sam Bankman-Fried. Die vorig jaar, heel veel mensen dachten, voor jaar geleden, als je dat gevraagd hebt van mensen, wie is dat?
Cryptobeurs.
Nou, juist, de gevallen crypto-koning.
Koning, echt.
En al die mensen die, dus de les duidelijk, waar staat het voor? Het is een algemenere les dan hier. Is dat bij hem, denk ik, heel erg geldt dat mensen die nu in één keer dat doorzien, dat dat ook allemaal niet goed kon gaan. Dat waren natuurlijk allemaal mensen die dat een jaar geleden niet dachten. En nog achter hem aanliepen. En toen hij nog ongeveer de rijkste man van Amerika was. Hij is wel risicovol bezig. Maar oude regels van de oude economie gelden niet meer in de crypto-economie. En toen wisten we elkaar precies uit te leggen waarom dat wel goed moest gaan. En nu weten we elkaar precies uit te leggen waarom het ook wel fout moest gaan. Dus
toch een leider die van zijn voetstuk is gevallen.
Ja, en bij ook een totaal gebrek aan tegenmacht. Dus ik denk bij hem ook heel erg speelt in die organisatie. Dat blijkt ook uit die rechtszaak. Allemaal omringd door mensen die ook alleen maar vonden per se... alleen maar vonden wat hij vond. Dus als je zonder voldoende tegenmacht, ook een belangrijk thema, gaat het vaak ook mis. En hij is daar wel een voorbeeld van.
Oké, de vierde?
De laatste. We kunnen heel lang doorgaan hiermee. Ja, okay. Mensen willen ook misschien iets anders doen. Nou, we moeten het natuurlijk toch ook even over Dylan Jezielgus hebben. Die viel natuurlijk op het afgelopen jaar. Dus sowieso had je kunnen afvragen, wie wil in hemelsnaam Mark Rutte opvolgen? Hè, die 13 jaar heeft gedaan. 13 jaar verantwoordelijk was met zijn VVD voor beleid van Nederland. Dus dat was een hele uitdaging. En zij is misschien wel een mooi voorbeeld van wat wij in de wetenschappen een glass cliff noemen. Dat is een situatie die in organisaties, maar ook in de politiek kan het zijn, die niet per se aantrekkelijk is, maar dat een hele risicovolle positie is of situatie. En vaak kiezen we dan voor een vrouw. Omdat we denken dat die echt zeg maar, een teken van verandering kan geven. Of omdat we denken dat die bepaalde kwaliteit heeft.
Ja, is dat zo? Wordt er dan meestal voor een vrouw gekozen?
Dat is, je kan zeggen, nou, dat is een kans voor die vrouw. Hè, want dan kiezen we eigenlijk eens voor een vrouw. Tegelijkertijd zijn het hele risicovolle posities. Mm-hmm. Wat we natuurlijk nu ook gezien hebben. En vervolgens is het gevaar van zo'n situatie ook dat het vervolgens allemaal dan aan die vrouw ligt.
En dat het dan weer een man wordt daarna.
Nou, in ieder geval vind ik wat je nu wel ziet, is dat in eerste instantie ging het goed met haar. De wijze waarop ze campagne voerde en het verlies leek allemaal beperkt te blijven. Nou, vervolgens is het toch meer geworden dan dat we van tevoren gedacht hadden. En nu is het ook allemaal de schuld van haar. Mm-hmm. En daarvan denk ik een beetje, ja, nou, we hebben het in deze podcast over hoe groot zijn die leiders. Nou, het maakt natuurlijk uit wie de leider is. Tegelijkertijd heeft het ook allemaal dit met de VVD te maken. En is het echt niet allemaal haar schuld dat nu al die mensen zijn weggelopen of dat het nu zo slecht gaat met de VVD. Dus het is wel bijna een klassiek voorbeeld van een situatie die we vaker zien bij vrouwen op leidinggevende posities.
Oké, nou, we hebben 4 namen genoemd. Is er ook een...
Nummer 1.
Dus ex-equo.
Die is nooit de nummer 1, Edwin, want die wil je niet zijn.
Nee. Het zijn 4 voorbeelden. Er waren ook andere, maar dit zijn 4 voorbeelden. Met name ook van mensen die dit jaar in de actualiteit stonden om reden die we net hebben een beetje besproken.
Ja. Oké, leestip nog?
Ja, 2 boeken.
Onder de kerstboom, hè?
Heb ik met 2 mensen. Dus die Sam Bankman-Fried, daar is net een geweldig boek over geschreven van door Michael Lewis. Ook bekend van The Big Short. Dat is een boek en een film. En het boek over Sam Bankman-Fried heet Going Infinite. Erg aan te raden voor onder de kerstboom. Of iets heel anders. Het boek wat ook net uit is over Maurice. Niet alleen over Maurice Stijn, maar over Ajax in crisis. Het woord geeft al aan van journalist Menno de Galan. Is ook een heel vrij boek over leiderschap.
Zeker als je Feyenoord-fan bent.
Ja, okay. Zoals ik. Ja.
Okay. Dankjewel, Janker Stoken en Harry Garretsen. Ja, het is het laatste van het jaar, hè?
Ja, ja, we gaan door, Edwin.
Ja, hartstikke leuk.
We gaan door. Want we hebben prachtige sponsoren gevonden. Dus in januari gewoon verder.
Ja, hartstikke goed.
Nou, tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om die podcast te beoordelen in je app. En abonneer je daar ook meteen. Prettige feestdagen. En we melden ons volgend jaar weer met de sponsors.